Want langzaam begon ik te stomen in de hoek hier. Maar het is toch heerlijk dat dat kan in deze maanden, dat we kunnen genieten van warm weer, van de zon. Tenminste, ik geniet daar gewoon van. En degene die water nodig hebben, die moeten maar pompen, denk ik. En dan komt het ook wel goed. Afgelopen week was ik hier ook, op woensdagavond, of donderdagavond was ik hier, bij een diploma-uitreiking. En dan is het ongeveer dezelfde sfeer, alhoewel heel veel ouders met heel veel kinderen. En het is enorm genieten als je daar dan bij zit en stuk voor stuk wordt per persoon wordt verteld hoe het ging tijdens de schoolcarrière. Welke goede dingen er waren en ook welke uitdagingen er waren. En het is genieten als je daar als ouder bij mag zijn. Dat je foto's mag zien van toen kinderen hier op 12-jarige leeftijd deze school binnenwandelden. En dan ben je 5 of 6 jaar verder. En dan in één keer zijn het jonge volwassenen geworden. Volwassen vrouwen, volwassen mannen. Tenminste, meerderjarig, laten we dat dan zeggen. Volwassenen duurt vaak nog 20 jaar daarna. Kan ik uit ervaring bij mezelf spreken. En dan loop je daar rond tussen al die andere ouders. En dan meet je soms wel een beetje af. Nou, die heeft wel hele oude ouders of die heeft wel hele jonge ouders. Het is ook leuk om dat dan te zien. En dan denk je zo terug, ja, hoe is dat die afgelopen jaren gegaan dan in die begeleiding van bijvoorbeeld een van mijn kinderen hier op school? En wat heb ik er zelf aan bij kunnen dragen? En hoe ben je dan vader of hoe ben je dan moeder? Ben je iemand die heel streng is? Of iemand die toch probeert steeds meer en meer ruimte te geven? Ik weet dat Matthias die had niet heel erg, ik moet dat natuurlijk netjes zeggen in verband met de wet op de privacy, maar die had wat moeite om heel trouw op school te komen. Dan zeg ik het gewoon heel netjes. En toen hij 18 jaar werd in maart, toen hebben wij gewoon naar school gebeld. Gezegd, we willen dat je ons telefoonnummer schrapt uit het dossier. En bel hem zelf maar als hij er niet is. Want hij is nu meerderjarig en hij redt zich er maar mee. En dat hebben we ook tegen hem gezegd. En in één keer ging de aanwezigheid ging omhoog. Want hij kreeg de moeilijke telefoontjes. Nou, dat is een manier van opvoeden waar wij... En wij hadden rust, wij wisten het niet eens. Of hij er wel of niet was. En uiteindelijk heeft hij het nog gehaald ook. Het was natuurlijk maar voor een paar maanden, daar heb je nog goed gesprek over. Weet je, over opvoeding, als wij dit doen, dan heb je daar vast een mening over. Dan denk je, ja, is dat wel zo slim? Daar hebben wij allemaal een mening over hoe anderen opvoeden. Je moet dan, denk aan de serie over die basisschool, weet je. Met al die mensen die dan daar allerlei meningen hebben over opvoeden. Wie staat er centraal? Soms is de ontplooiing van de ouders, daar heb ik een foto van bij me. Die staat meer centraal. Dan ben je op deze manier aan het opvoeden. Heerlijk op de iPad. En die kinderen, dat is eigenlijk een onderbreking van al je sociale media gedrag. Het is gewoon onhandig. Maar je hebt ze nou eenmaal erbij. En aan de andere kant kun je ook de andere kant op doorschieten. Want dan krijg je dit. Zo, mijn kind doet nooit iets fout. Die doet alles goed. Sterker nog, je gaat de strijd aan op school. Je wil dat je kind een bepaald labeltje heeft. Hij is hoogbegaafd of zo. En dat blijkt dan beter te zijn dan wanneer iemand gewoon normaal is of zo. Of andere zaken. En we pamperen onze kinderen in plaats van dat we ze opvoeden. Sarah die geeft les op de middelbare school in Schravenzanden. En laatst was er een leerling die een punt aftrek kreeg voor bepaald gedrag in de klas. Dat was van tevoren besproken en staat in het PTA, het programma van toetsing en afsluiting. 'S middags wordt zij gebeld door een ouder die deze vraag stelde. Wie bent u dat u het cijfer van mijn kind bepaalt? Aan de docent. Ik heb geen idee wie het was, maar ik lach smakelijk. Ik zeg, wat zei je? Dat ben ik. Dat zou dan mijn oplossing zijn. Moet er nog meer af of zo? En je ziet dat ouders een strijd aan gaan. Ik eis dat u er wat aan doet. Ja, hoe moet je dat doen? Misschien dat mensen in Maastricht ook al naar de school gebeld hebben. Ik eis dat u er wat aan doet, maar uiteindelijk komt de inspectie en zegt, nou, er gaat niks aan gebeuren. Een diploma moet ook wat waard zijn. Nou, jullie hebben als ouders nu net geen diploma gekregen voor het opdragen natuurlijk. Een herinnering. En een aanmoediging om je kinderen op te voeden. En dan zouden wij met een ouderwets woord zeggen in de vrezen des Heren, maar met ontzag voor God. Want vanmorgen zijn we hier met hele verschillende mensen in de zaal. Mensen die hier vaker komen, maar ook mensen die misschien wel in een andere kerk komen, waar deze kleding die ik aan heb absoluut niet zou gebeuren op zondag. Tot mensen die misschien helemaal niks van de kerk moeten hebben. En toch zijn we allemaal bij elkaar. En ik wil met jullie nadenken over opvoeden. Ook in de kerk en in de geloofsgemeenschap helpen we elkaar om het geloof te ontdekken. En dat is niet altijd even duidelijk. Dat is ook zoeken. Voor ons allemaal. Ook voor mij is het geloof vaak nog een zoektocht. ontdekken in het woord van God. Wat betekent het om een kind van God te zijn? Terwijl we leven in een wereld waar alles maakbaar lijkt. Een tekst die hierbij van groot belang is, is Deuteronomium 6. Dat is een Bijbeltekst 1400 jaar voor Christus geschreven, toen het Joodse volk uit Egypte kwam en in het beloofde land ging wonen. Ze gingen toen in waar nu Israël is, daar gingen ze wonen. Maar ze waren een slavenvolk. En dat was toch wel een uitdaging hoe je dan dat geloof en al die daden van God door kon vertellen aan de volgende generaties. En ik wil dit kort met jullie lezen en een paar opmerkingen daarover maken. Je zou kunnen zeggen dat hier een beetje de grondwet van het volk Israël ook in staat. Het is het begin van de onderwijzing aan de kinderen. En dit zijn de geboden, wetten en regels die ik u in opdracht van de Heer uw God moet leren en die u moet naleven in het land aan de overkant dat u in bezit zult nemen. Het Joodse volk stond aan een rivier, moest over de rivier heen om het land in bezit te nemen. En daar zouden zij leven als dat volk van God. En dan staat hier het volgende. U moet voor de Heer uw God ontzag tonen door u te houden aan zijn wetten en geboden. Zoals ik die nu aan u geef. Dat geldt voor u zolang u leeft. En voor uw kinderen en uw kleinkinderen. Dan zult u met een lang leven gezegend worden. Luister dus, Israël, en neem ze nauwlettend in acht. Dan zal het u goed gaan in het land dat overvloeit van melk en honing, en zult u sterk in aantal toenemen, zoals de Heer, de God van uw voorouders, u heeft toegezegd. En dan komt die grondwet, zou je kunnen zeggen. Luister, Israël, de Heer onze God, de Heer is de enige. Er is maar één God, meer niet. De Heer is de enige. Heb daarom de Heer uw God lief, met hart en ziel en met inzet van al uw krachten. Houd de geboden die ik u vandaag opleg steeds in gedachten. Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over. Thuis en onderweg, als u naar bed gaat en als u opstaat. Draag ze als een teken om uw arm en schrijf ze als een band op uw voorhoofd. Schrijf ze op de deurposten van uw huis en op de poorten van de stad. Tot zover deze woorden die Mozes daar sprak 1400 jaar geleden aan de zijkant of aan de overkant van de Jordaan, zouden we kunnen zeggen. Naar een volk wat een land moest innemen. En dan komen deze woorden eruit met een kleine instructie hoe je dat dan door kan geven naar de volgende generatie. De basis onder het Joodse geloof, en uiteindelijk daar is het christelijk geloof uit voortgekomen, is dat er maar één God is. Er zijn niet meerdere goden, daar hadden de Joden wel wat kennis van, doordat ze in Egypte gewoond hadden. Maar er is maar één God, die boven alles staat. Die we niet kunnen zien, die we meestal niet horen. Maar hij is de enige. En dat mogen dan deze ouders gaan doorgeven door de generaties heen. Maar als wij eerlijk zijn, dan laat ik voor mezelf spreken, dan is mijn denkkader in dit leven is eigenlijk alleen mijn eigen leven. En dat geldt voor ons allemaal. Wat er voor ons was, weten wij niet. Wat er na ons is, is na ons. Dus dat is het denkkader. Maar God als enige, die de God is door de generaties heen, en wie weet hoe oud de aarde al is. En hoe lang er al mensen op rondlopen. Gaat God van generatie op generatie op generatie op generatie door met zijn plan. En hij kijkt dus veel verder. En daarom dat wij die opdracht krijgen om niet alleen zelf te geloven. Of zelf te genieten van het leven met God als je dan christen bent. Maar er goed over na te denken hoe je dat voor de volgende generaties vast kunt houden. En dat vraagt inzet. Dat komt echt niet vanzelf. Dat vraagt inzet, om daarmee bezig te zijn, om je daaraan te houden. En dat was de vraag die Mozes hier eigenlijk in zijn achterhoofd had, toen hij dit doorgaf namens God. Dat volk gaat het land innemen, een land dat overvloeit van melk en honing, met andere woorden, een soort Nederland. Daar groeide alles wat je maar wilde. En als we die verhalen lezen, wat ze daar ontdekten, hoe grote druiventrossen ze daar al niet hadden. En we hadden goed eten. Dan was het heel anders dan de woestijn waar dit volk zoveel jaren in had rondgewandeld. Maar hoe gaat het met een land dat succesvol wordt? Wat rijkdom heeft. Waar je eigenlijk niet of nauwelijks hoeft te werken voor je eten, omdat het zo uit de grond komt, zo vruchtbaar is het. Zou je op den duur God niet vergeten? Dat is het dilemma. Wordt wel eens gezegd dat in de Tweede Wereldoorlog de kerken vol zaten, maar daarna, in de jaren 60, toen kregen we het zo goed met elkaar, werd het weer vergeten. En hoe is dat in onze eigen levens? Wanneer we kinderen opvoeden. En zij voelen feilloos aan wie God is in je leven. Wanneer je heel druk bent met het vergaren van bezit. Of zien ze dat je er bent voor anderen? De Heer is de enige. God staat centraal in je leven. Praat erover. Als een normaal onderdeel van het leven. Niet alleen aan tafel, wanneer je even de Bijbel moet openen of zo. Maar gewoon op elk moment. Als er wat aan de hand is. Als je kind het moeilijk op school heeft, zullen we samen daarvoor bidden. Of je haalt voorbeelden aan uit je eigen leven, waarin vertrouwen op God belangrijk bleek te zijn. Praat erover. Draag de geboden van God als een band om je arm of om je voorhoofd. Nou, de Joden hebben het heel letterlijk gedaan door gebedsbanden om zich heen te binden. En die hebben ook zo'n dingetje aan de deur hangen waar dan de wet van God in zit. Maar het is veel symbolischer bedoeld. Band om onze arm, ons voorhoofd, zijn onze daden en ons denken. Dat we heel ons leven, alles wat we doen, mogen leven vanuit de wetenschap dat God onze Heer is. En dat waar wij komen en bij elkaar samen zijn, dat Jezus daar in ons midden is. En dat we die liefde door kunnen geven. Die liefde door kunnen geven. En op liefde wil ik zometeen terugkomen. Dat God centraal staat wanneer je je geld uitgeeft. Of met bezit bezig bent. Wanneer je je kinderen mag opvoeden. En ze mag helpen bij de tegenslagen die ook op school zullen tegenkomen. Niet je kinderen als een afgod. Want dat is een groot gevaar. Of uitdaging, laat het op die manier zeggen. Dat zie je soms, dat kinderen echt een afgod worden voor mensen. En dan krijg je die telefoontjes waar mijn vrouw afgelopen week mee te maken kreeg. Maar dat je ook hoor en wederhoor doet. Hey, hoe zit dat nu echt op school? Ja, dat doet hij nooit. Nee, bij jou thuis niet misschien. Seth heeft de onhebbelijke gewoonte om Sarah nogal te knuffelen. 'S Avonds. En Seth is 20. Dat is onze oudste. En dan duikt hij bovenop en zegt hij, kom moeders, even een knuffeltje. En dan houdt hij er vast tot op een gegeven moment hij er helemaal niet meer tegen kan. Dan zegt hij, nee, hou op. En dan is op een gegeven moment, Jur, zeg er wat van. En dan zeg ik, Seth, je hebt het gehoord. En dan grijnt hij een keer naar me, gaat hij nog even twee keer door en dan uiteindelijk dan luistert hij wel. Ergens zit daar nog enig gezag. Maar de lichamelijke strijd, die begin ik niet meer. Want hij is ongeveer zo groot in vergelijking met mij. Nou, dat zie je nu ook wel natuurlijk. Maar ergens door de loop van de jaren heen is daar, ik weet het niet, misschien is daar relatie opgebouwd. Lekker zo, is er niet eens gezag, gewoon relatie. Er is een familieband. En het is warm. En er wordt geluisterd naar elkaar. En er wordt ontdekt met elkaar wat het leven inhoudt. Nou, dat vind ik mooi. En dan vind ik het heerlijk om die gasten groot te zien worden. En dan heeft elke leeftijd heeft zijn eigen zorgen. Ik sprak wel eens met iemand die zei tegen mij, Jurgen, hoe ouder ze worden, hoe groter de zorgen. Nou, ik herken dat wel, wat dan gezegd werd. Soms zijn de zorgen dan groter. Maar hoe doe je dan dat geloof doorgeven? Hoe dan, zou je kunnen zeggen? Want geloof, ja, weet je, het is vaak ook wel een set regeltjes, lijkt het wel, hè? Tenminste, dat is wel wat aan de buitenkant gezien wordt. Weet je, als je christen bent, dan mag je dit, dat, zo niet meer. En je moet zo, zo en zo. Want dan pas ben je een goed superchristen of zo. Dus dat geloof doorgeven heeft een groot risico, een groot afbraakrisico zou je kunnen zeggen, dat het wettisch wordt. Dat alles moet en niks meer mag. Nou, overdrijf ik natuurlijk. Maar het is wel het afbreukrisico wat daarin zit. En daarin helpt 1 Korinthe 13, een brief die Paulus schrijft aan een kerk die ook echt heen en weer sprong tussen heel wettisch, hoe je op een bepaalde manier heel goed christen kon zijn, en heel erg losbandig, hoe je dan maar zei, ik heb toch genade, maakt mij het uit en we gaan ervoor in dit leven. En daartussen bewoog deze kerk en schrijft Paulus een brief over hoe dan dat georganiseerd moet gaan. En in het midden van nogal correctief stukje schrijft hij hoofdstuk 13, wat gaat over liefde. En dat staat centraal in de bediening van Paulus. En ik wil dat met jullie lezen en daar zullen we dan een paar dingen zal ik daar nog over zeggen. En 1 Korinthe 13 is eigenlijk in 3 delen opgebouwd, zou je kunnen zeggen. Eerst het belang van de liefde, dan een uitleg wat liefde is, en tenslotte dat liefde het enige is wat overblijft. Dus het belang van liefde, wat liefde is, en het is het enige wat overblijft. We gaan er doorheen en halverwege stop ik gewoon, dan mag je me gewoon laten staan en dan vertel ik er wat bij. Ik begin 1 vers eerder, maar die staat hier niet op, maar dat maakt niet uit. Dat is 12, hoofdstuk 12, vers 31. Richt u op de hoogste gaven. Paulus heeft een hele uiteenzetting over geestesgaven, talenten gegeven. Richt u op de hoogste gaven, maar eerst wijs ik u een weg die nog voortreffelijker is. En dan komt hoofdstuk 13. Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen, had ik de liefde niet, ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schelle cymbaal. Al had ik de gave om te profeteren en doorgrondde ik alle geheimen. Al bezat ik alle kennis, en je kunt ook aan geestelijke kennis denken, en had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen, dus als ik bid dan gebeurt het, had ik de liefde niet. Ik zou niet een beetje minder zijn, of het zou een beetje ongemakkelijk zijn, nee, ik zou niets zijn. Nog extremer, al verkocht ik al mijn bezittingen, omdat ik voedsel aan de armen wilde geven. Al gaf ik mijn lichaam prijs en kon ik daar trots op zijn, want ik had het allemaal goed gedaan. Had ik de liefde niet, het zou mij niet baten. Want ten diepste blijf je een egoïst, zou je kunnen zeggen, in al deze zaken. Nou, wat is liefde dan wel? Liefde is geduldig. En dit stukje zou je misschien van de week nog eens moeten overlezen. Dan bij elk van deze punten gewoon eens nadenken. En dan denk ik, is dat zo? En wat betekent dat voor mij? Of als je heel erg gelovig bent, hoe draag je dan dat geloof over aan anderen? Ben je dan geduldig? Zijn christenen hierom bekend? De liefde is geduldig. En vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, is niet jaloers, zou je kunnen zeggen. Geen ijdel vertoon, kijk mij eens. En geen zelfgenoegzaamheid. Liefde is niet grof en niet zelfzuchtig. Ze verheugt zich niet over het onrecht, van ik heb toch gelijk, moet je die zien. Maar vindt vreugde in de waarheid. Alles verdraagt liefde. Alles gelooft ze. Alles hoopt ze. In alles volhardt ze. Geduldig, goedheid, geen afgunst, geen ijdel vertoon, geen zelfgenoegzaamheid. Niet grof, niet zelfzuchtig. Ze laat zich niet boos maken. Rekent het kwaad niet aan. Ze verheugt zich niet over onrecht, maar vindt vreugde in de waarheid. En liefde verdraagt alles. Liefde gelooft alles. Liefde hoopt alles. En liefde volhardt in alles. Dit is een karakteristiek van liefde. En ik ben er tot in mijn diepste tenen van overtuigd dat dit het leven schetste wat Paulus over het algemeen uitleefde. Hij schreef deze brief aan de kerk die hij gesticht had. En deze mensen kenden hem. En hij kreeg een moeilijke brief van Paulus. En ze kenden hem. En ze wisten dat dit waar was wat hij zei. Ik denk dat we in onze overtuigingen, nou dat denk ik niet, eigenlijk weet ik het wel, maar goed, ik zal me beperken. Ik denk dat we liefde wel eens buiten de deur gezet hebben. En zou het kunnen zijn dat dat niet precies is daar waar het dan misgaat, in een geloofsgemeenschap of in een gezin, als je op een bepaalde manier moet opvoeden? Zeg je tegen je kinderen, ik hou van je, ik heb je lief, kun je het door je strot krijgen? Ik weet zeker dat er velen van ons zijn hier in ons midden die dat nooit van hun ouders op die manier gehoord hebben. Omdat je moest voldoen aan een bepaalde standaard. Je hebt een unieke kans om liefde door te geven aan de mensen om je heen. Te beginnen bij je kinderen. En waarom is die liefde dan echt belangrijk? Omdat het altijd zal blijven bestaan. Als helemaal deze wereld afgelopen is en zo. Nou, daar hebben we allerlei theorieën over hoe dat dan zal zijn. Daar gaat het nu niet om. En dan zijn we later zijn we bij God. En die maakt dan een nieuwe hemel, nieuwe aarde. Dan is het enige wat overblijft uit dit leven, is de liefde. Dat is het enige wat overblijft. En het is het allermooiste wat wij in dit leven kunnen ervaren. En je zou kunnen zeggen, als je dat pakket, dat is het enige pakketje wat je mee kunt nemen naar het hiernamaals. En dat is de totale liefde. En Paulus zegt, investeer in dat pakket. Investeer daarin. Het gaat er niet om of je wel of niet gelijk hebt. Investeer in die liefde. En laat je daarom bekend staan. De liefde zal nooit vergaan. Dat is vers 8, kun je weer met me meelezen. Profetieën, dingen die allerlei waarheden vertellen over de toekomst, of over vandaag, of over hoe het nu in elkaar zit. Die zullen verdwijnen. Het is niet meer nodig. Als ze bij God zijn, is de profetie niet meer nodig. En zo legt Paulus dat op een weegschaal. Klanktaal, dat is een bepaalde gave van Gods geest, zal verstommen. Kennis zal verloren gaan, want je weet alles. Want ons kennis schiet tekort en ons profeteren is beperkt, nu, op dit moment. Wanneer het volmaakte komt, zal wat beperkt is verdwijnen. En dan prikt Paulus een beetje onder water. Toen ik nog een kind was, sprak ik als een kind. En eigenlijk zegt hij tegen de Corinthiërs, jullie zijn kinderen. Tussen de regels door kun je het lezen. Van al die dingen die ze belangrijk vinden. Kinderlijk gedrag, zegt Paulus. Toen ik nog een kind was, sprak ik als een kind. Dacht ik als een kind. Ik was er zelfs van overtuigd. Redeneerde ik als een kind. Kijk, hier staat het. Nu ik volwassen ben, durft Paulus van zichzelf te zeggen, heb ik al het kinderlijke achter me gelaten. Je zou kunnen zeggen, een aantal weken terug sprak ik over wijsheid. Daar gaat Paulus nu naar terug. Ik heb al het kinderlijke achter me gelaten. Nu kijken we nog in een wazige spiegel. In Korinthe werden heel veel spiegels gemaakt. Maar die waren niet altijd even goed. En een wazige spiegel is lastig. Alhoewel, als je ouder wordt, is een wazige spiegel misschien wel heel erg handig, laat ik eerlijk zeggen. Nu kijken we nog in een wazige spiegel. Maar straks staan we oog in oog en kijken we eigenlijk er doorheen en zien we God staan. Nu is mijn kennen nog beperkt. Maar straks zal ik volledig kennen. Zoals ik zelf gekend ben. Ons resten. Er blijft uiteindelijk een paar dingetjes over. Ons resten geloof, hoop en liefde. Nou, deze ken je misschien wel. Veel mensen kennen die uit hun hoofd. Ons resten geloof, hoop en liefde. Deze drie. Maar de grootste daarvan, of de enige die overblijft, is liefde. Geloof is niet meer nodig later. Hoop ook niet meer, want we hebben ontvangen. Liefde blijft over. Nou, als je in je opvoeding, of in het omgang met elkaar in de kerk, elkaar probeert vooruit te helpen in het geloof, laat alsjeblieft in alles die liefde centraal staan. Het is het eerste wat we buiten de deur zetten op het moment dat we oneenigheid hebben. Dat verhardt ons hart. Heden, als je vandaag zijn stem hoort, verhard je hart niet. Laat het tweesnijdend zwaard. Ja, je moet wat vaker komen hier, want dan herinner je je preken van een paar weken geluk. Laat dat scherpe zwaard, wat intenties en gedachten uit elkaar weet te halen. Laat dat je raken. En dat liefde overblijft. En dat we op die manier onze kinderen mogen opvoeden. In liefde, in wijsheid en geduld. Wanneer ze soms allerlei dingen zullen uitvreten waarvan je denkt, oh jee, en wat nu? Liefde stuurt hoe we opvoeden. Liefde stuurt hoe we met elkaar omgaan. En ook voor ons als geloofsgemeenschap, als kerk hier, geldt dat ook. Dat we liefde centraal mogen laten staan. Wanneer we spreken over elkaar. Wanneer we samen optrekken. Wanneer we elkaar ontmoeten, misschien in een kring. Maar ook wanneer we voor onze kinderen er mogen zijn. En die mogen zometeen ook opgehaald worden, want we gaan de dienst bijna afsluiten. Dat we mogen meebouwen aan het kinderwerk. En ik vind het eigenlijk, ik zal het gewoon eerlijk zeggen, ik vind het eigenlijk onbestaanbaar dat we zoveel moeite hebben om kinderwerkers te vinden. Daar ben ik gewoon eerlijk in. Dus daar zit een spanning in. En als je niet geschikt bent om kinderwerk te doen, moet je het absoluut niet doen, want dat dien je niemand mee. Maar als je er wel geschikt voor bent, hoe kun je liefde tonen aan onze kinderen? Te investeren, om samen te leren, om samen die Bijbel te openen en tijd te nemen voor elkaar en om te volharden, want wij hebben elkaar nodig. En de gemeente in Korinthe die ontving een brief die lastig was voor ze. Maar zij wisten wel wie hem geschreven had. En zij kenden de afzender. En zij wisten dat het iemand was die wat hij sprak ook deed in zijn eigen leven. Omdat hij liefde had voor alle mensen. Want als Paulus geen liefde had gehad voor deze kerk in Korinthe, had hij die brief nooit geschreven. En had hij nooit op deze manier zichzelf laten zien. En wij mogen nog steeds vandaag de dag putten uit al die boekjes die hier in die Bijbel staan. Al die brieven die voor ons het woord van God mogen zijn. En ons mogen helpen om in liefde samen te groeien. Naar het beeld, naar Jezus, zodat we daar een beetje meer op mogen gaan lijken. En dat we als kleine Jezusjes over deze aarde mogen gaan. En niet als kleine fariseertjes die de andere maat nemen wat wel of niet goed is in dit leven. En daar zit de spanning in. Ook in onze opvoeding. We kunnen 100 maal gelijk hebben. Zonder liefde bereiken we helemaal niets. Ja, zoiets.